Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit de eerste Petrusbrief. 1 Petrus, hoofdstuk 3. 1 Petrus 3, waar ik lees vanaf vers 8. En waar staat... En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vreest niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt allen bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees, te leven. Tot zover. En dat is dan maar een betrekkelijk willekeurig deel uit deze brief, die in het algemeen slechts één onderwerp heeft, maar dat ik dit gedeelte heb aangehaald, is vanzelfsprekend omdat daarin inderdaad over doop gesproken wordt in vers 21 van hoofdstuk 3. Maar de brief in het algemeen kan beschouwd worden als een algemene opwekking tot heilige wandel. Ik citeer dat maar even, er staat in dit geval boven vers 13 van hoofdstuk 1, in mijn Bijbel althans. Hè. En daar gaat feitelijk ook inderdaad deze hele brief over, waarbij ik natuurlijk in de eerste plaats moet vaststellen dat dat allemaal woorden zijn, oproepen zijn, adviezen zijn, niet aan de natuurlijke mens. Ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend niet, maar het zijn adviezen, richtlijnen die gegeven worden inderdaad aan diegene die zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want dat is een deel van de adressering wat ik nu citeerde uit 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden en heeft voor ons een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En dat is dan de basis voor onze levenswandel, ook als gelovigen. Het is de achtergrond van deze brief vanzelfsprekend, maar het is de achtergrond en misschien wel de voorgrond, als ik dat zo zeggen mag tenminste en kan, de voorgrond van het leven van een gelovige. In ieder geval, de dingen die hier genoemd worden in deze brief dienen bij ons, in onze gedachten althans, op de voorgrond te staan. En de dingen die genoemd worden zijn er in de eerste plaats uiteraard dat inderdaad de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is en voor ons is opgewekt uit de doden en dat wij die in hem geloven inderdaad deel hebben aan zijn opstanding. Begrijp je me goed? Het gaat er in de brief niet om dat wij op het laatst tenslotte eindelijk nog eens zouden zalig worden, wellicht als het zover is en als het nodig is. Leuk hè, dat ik die laatste woorden niet hoef uit te leggen. Dat begrijpt iedereen als het nodig is. Dan, hè, weet je, op het liefst zo laat mogelijk is dan de gedachte. Maar integendeel de gedachte is dat wij inderdaad nieuw leven hebben ontvangen. En de bedoeling is inderdaad dat wij daaruit leren leven. Ik neem aan dat het voor de meesten van u zo was, dat toen u tot geloof kwam, u niet dacht van, dan is het tenminste met mij goed geregeld. Dat bespaart mij wellicht een levensverzekering, weet je veel. En als ik dan kom te overlijden, dan kom ik dan toch in ieder geval aan de goede kant terecht, waar het ook wezen mag, want daar gaan we het nou niet over hebben vanmiddag. Hè. Maar dat heb u toch niet echt gedacht toen u besloot om het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus te aanvaarden. En toen u hem gedankt hebt dat hij inderdaad voor uw leed en stierf, uw zonde heeft weggedragen. En vervolgens dat hij voor u is opgewekt enzovoorts. Daar heb je toch niet gedacht van, dat is, dan kom ik tenminste in de hemel of zo. Of wel? Een beetje armoedig dan hoor, toch, vind ik. Hè? Er zijn er ook, die heb ik ook nog gekend, die dachten, die toen ze tot geloof kwamen, dat vanaf dat moment hun totale leven van de ene dag op de andere zomaar veranderd zou zijn. Nu was het allemaal, hoe heet dat, blij, blij, mijn hart is altijd blij, enzovoort. Ja. Velen denken dat het zo gaat, hè? Want dat komt natuurlijk omdat het evangelie gepredikt wordt vaak in de richting van, of geadresseerd aan mensen die in de ellende zitten, die op een of andere wijze van hun leven niks weten te maken, of het waren de buren die van hun leven niks wisten te maken, dat weet ik nooit zo precies, maar het evangelie wordt vaak geadresseerd slechts aan mensen die op datzelfde moment in de bekende puree zitten, denk ik. Ik weet nooit hoe je dat netjes zegt. In moeilijkheden, uitzichtloze positie of zo. En dan is het natuurlijk waar dat er verzoening, verlossing, bevrijding is voor iedereen, juist in het bijzonder voor zulke mensen. Maar als de indruk gewekt wordt dat dan vanaf de andere dag alles van één leien dakje gaat, dan is dat toch wel een groot misverstand. Zo werkt het namelijk niet. Ik heb wel eens mensen getuigenissen horen geven, want zo heet dat, hè, getuigenissen horen geven, dat nu ze tot geloof waren komen, ging alles perfect, want als ze autorijexamen moesten doen, dan gingen ze, hè, ja, dat lag toch maar serieus, of een nieuwe fiets nodig hadden. Maar goed, daar heb ik ook in het publiek al eens vaker over gesproken, dus dat doe ik nou maar niet meer. Maar dat is een beetje een vreemd idee. Niet dat het niet waar is dat de Heer voor ons zou zorgen. Want dat is inderdaad waar. Hij zou ook voor ons zorgen. Maar dat er geen verdriet met zich mee zou brengen, dat is een heel groot misverstand, want dat brengt het juist wel met zich mee. En aan de andere kant, de Heer heeft weliswaar beloften gedaan en doet dat ook in deze woorden van 1 Petrus 3. Maar het blijkt dat weliswaar onze zaligheid als zodanig gratis en uit genade is, maar dat de Heer voor ons zorgt, daar worden wel degelijk voorwaarden aan verbonden. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het ook niet genade zou zijn als de Heer ons zegent. Maar het is zeker niet zo dat een vaste regel of een vaste belofte is aan elke gelovige. Want er worden hier wel andere dingen genoemd in dit schriftgedeelte. Maar wat dit onderwerp betreft had ik net zo goed ergens anders een schriftgedeelte kunnen lezen. Uit zowel de evangelie als de nieuwtestamentische brieven. Want de bedoeling is inderdaad dat wij inderdaad God zouden dienen in ons leven. Er wordt kennelijk heel weinig over nagedacht. Tenminste, die indruk heb ik dan. Hè. Dat hoef je dus niet met me eens te zijn. Maar ik heb altijd het idee dat er maar heel weinig over nagedacht wordt, over de vraag waarom wij nu reeds als gelovigen eeuwig leven hebben ontvangen. En waarom niet op de jongste dag, of waarom niet op de dag van ons overlijden, of waarom niet op de dag van de opstanding, of de dag van de wederkomst, of hoe dat dan maar heten mag. Dat zou toch vroeg genoeg geweest zijn, denk ik wel eens. Wat ons betreft. Ja. Maar aan de andere kant, God geeft het ons nu reeds. En dat is uiteraard, om het dan maar gelijk 1 Petrus 4 vers 2 te citeren. Dat is uiteraard om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees, te leven. De bedoeling is dat wij zouden leven als gelovigen naar de wil van God. De bedoeling is uiteraard zelfs dat de mens in het algemeen zou leven naar de wil van God. Maar dat is alleen mogelijk als hij eerst tot geloof komt. Uiteraard. Daartoe zal hij eerst wedergeboren moeten worden tot een levende hoop door de opstanding van Christus of hoe het er maar staat. Ook in andere schriftplaatsen bedoel ik. Maar wat apostel Petrus hier ons voorhoudt is inderdaad die uitspraak van, laten we het daar dan even aan ophangen, 1 Petrus 3 vers 10... Waar de apostel Peter zegt, want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, en dan staat er niet, die komen tot geloof, dat hoeft hij ook niet te zeggen, want hij schrijft hier aan mensen die gelovigen zijn. En aan hen schrijft hij, want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken. Want als het gaat over kwaad, dan wordt altijd meteen over de mond, de tong, de lippen, de keel gesproken. Niet alleen door Petrus, maar net zo goed door de apostel Paulus in Romeinen 3 of zoiets. Hè. En om van Jacobus dan maar helemaal te zwijgen, want die wijt er een heel hoofdstuk aan. Maar het gaat erom inderdaad dat als wij goede dagen willen zien, wij gelovigen, als wij het leven willen liefhebben, dan zegt de apostel tot ons, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken, die wijken af van het kwaad en doen het goede, die zoeken vrede en jagen dezelfde na, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En hier wordt niet gezegd, niet slechts gesproken over naar wie de Heer luistert en wie niet, alsof het gaat om wie iemand is, maar hier wordt wel degelijk gesproken over hoe iemand is. Het heeft dan ook tot gevolg inderdaad, ook in de praktijk, dat er heel wat gelovigen zijn die de indruk krijgen alsof de Heer hen nooit helpt. En daar konden ze wel eens gelijk in hebben. Dat ben ik. Terwijl er anderen zijn die daar dagelijks uit leven, zich bewust zijn van de hulp van de Heer. En daar konden ze ook wel eens gelijk in hebben. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar ik wil er gewoon nu niet dieper op ingaan. Dat is nou de gelegenheid niet. Maar de gedachte is wel degelijk dat wij eensgezind zouden zijn, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk enzovoorts. Dat was dan nog maar vers 8 van 1 Petrus 3. Maar als ik het zou moeten samenvatten, dan zou ik moeten zeggen, de bedoeling is dat wij als gelovigen zouden leven niet naar of uit de eerste beginselen der wereld, maar dat wij zouden leven vanuit die beginselen van een nieuwe wereld. Niet uit de beginselen dus van het oude verbond, maar uit de beginselen van het nieuwe verbond. Niet naar de beginselen van de wet, waarbij wij niet alleen onszelf, maar vooral ook elkaar, denk ik, altijd veroordelen. Maar uit de beginselen van genade, op grond waarvan het mogelijk is dat wij elkander lief hebben. En dat is een thema wat in alle nieuwtestamentische boeken zo ongeveer aan de orde komt. Omdat het fundamenteel is voor het leven, het praktische leven van de gelovigen. We dienen goed te begrijpen, als wij kinderen Gods geworden zijn, als wij het leven van Christus, het opstandingsleven van Christus aanvaard hebben. Kortom, als wij aanvaard hebben dat één voor ons gestorven is en dat wij dan dus allen gestorven zijn. Dat ons leven daarna een heel ander soort leven is. En het is een ander soort leven opdat wij ook een ander soort leven zouden leven in de praktijk. Dat is waar het om gaat. De Heer verwacht inderdaad wel degelijk van ons, die uit genade en uit geloof zijn zalig geworden, dat wij uit genade en uit geloof daadwerkelijk zouden leven. In het bewustzijn dat wij verlost zijn van een oude wereld, een oude wereld waarin wij leven of te midden waarvan wij leven of iets dergelijks, en tot op zekere hoogte een oude wereld waarvan wij wat de buitenkant betreft deel uitmaken, maar niettemin we hebben het leven gekregen van een nieuwe wereld, een nieuwe eeuw, de toekomende eeuw of hoe het maar heten mag. We zijn eerstelingen geworden van een nieuwe schepping en de consequentie daarvan is uiteraard dat het ook in de praktijk van ons leven een belangrijke, zo niet overheersende rol zou spelen. Vanzelfsprekend, want anders is het theorie. Puur, enkel en alleen theorie. En wat de apostel hier dan ook naar voren brengt, is dat verlossing in het algemeen, in de Bijbel, in de heilsgeschiedenis, nou eigenlijk altijd deze consequenties had. En dat geloof altijd deze consequenties had. Want hoe dan ook, er zijn vele voorbeelden uit de geschiedenis te geven van mensen die geloofden en die daardoor prompt op een of andere wijze een soort vreemdelingen werden voor hun omgeving en inderdaad in de praktijk ook dikwijls vervolgd werden, verdrukkingen leden, precies zoals hier in dit hoofdstuk ook naar voren gebracht wordt. En niet alleen dit, maar het volgende net zo goed. Daar gaat het namelijk over. Over die positie van de gelovigen als minderheid, bedreigde diersoort, maar dan mag je mag geen diersoort zeggen natuurlijk, want dat is discriminerend. Maar goed, maar wel als een minderheid, zal ik maar zeggen. Een beetje allochtoon eigenlijk ook, want dat zijn we allemaal, want wij horen hier helemaal eigenlijk niet eens thuis, hè? Of mag ik dat ook niet zeggen, geloof ik? Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners. Dat is de term die de apostel zelf gebruikt bij gelegenheid. Ook de apostel Petrus. En als zodanig maken wij deel uit inderdaad van een andere cultuur, een andere leefwijze dan die cultuur, die leefwijze van de wereld om ons heen. En dat is waar het om gaat. Een minderheid, ook in onze Nederlandse maatschappij, zal ik maar zeggen, is alleen een minderheid, niet op grond van huidskleur of lichaamsbouw of hoe het allemaal maar heten mag, maar op grond van een andere cultuur. Daar zit het verhaal. Als je het discriminerend wil noemen, moet u dat zelf maar weten. Maar waar het om gaat, die minderheid is zo'n minderheid, voelt zich een minderheid, omdat het er een levenswijze op nahoudt die niet algemeen in het land als zodanig gepraktiseerd wordt. En dat is maar waar het om gaat. Wij als gelovigen, als het goed is, vormen zo'n minderheid. Een culturele minderheid wellicht, maar het gaat er natuurlijk om dat wij inderdaad deel uitmaken van een andere wereld. Een wereld die wel wat bekender zal worden op aarde in de toekomst. Wat zou je gedacht zijn wat daar nog allemaal voor nodig is? Maar goed, in ieder geval, wij maken deel uit van zo'n minderheid die er nou eenmaal een andere levenswijze op nahoudt en die op grond daarvan niet algemeen geaccepteerd wordt en die wellicht ook verdrukkingen leidt, vervolgingen of hoe het allemaal maar heten mag. Maar, zegt de apostel, laat je dat niet hinderen, want deze dingen zijn zo, opdat gij zegening zoudt beërven. Dus de uitspraak van Petrus dan in 1 Petrus 3 vers 9. Want daar staat, vergeld niet kwaad voor kwaad. Want dat doet immers iedereen. Zelfs een orthodox christen in Nederland. Vergeld kwaad voor kwaad, of niet? Oog om oog, tand om tand, immers. Maar de apostel schrijft, vergeld niet kwaad voor kwaad en vergeld niet schelden voor schelden, maar zegent daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt. Waarom hebben die kwaden onze zegen nodig? Ik zou het niet zeker weten, dat maakt ook niet uit. Maar het hele punt is, er staat, gij zijt daartoe geroepen. Wij zijn daartoe geroepen, opdat wij dan op onze beurt zegeningen zouden beërven. En heel de gedachte is deze, dat niet kwaad voor kwaad vergelden, niet schelden voor schelden vergelden, en het zegenen in plaats van vervloeken, dat zijn kenmerken van de handelswijze, de leefwijze van de Heer Jezus. En ik moet ook zeggen, het is ook kenmerkend voor Christus uiteraard, voor degene die er onderscheid tussen maakt. Want het gaat erom dat dit inderdaad de aardegezindheid is van Christus. Die inderdaad niet kwaad voor kwaad vergold en niet schelden voor schelden. En die op het moment dat hij gekruist werd, bad, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Hij zegende, in plaats van hen te vervloeken. En het hele punt is dat wij dienen te weten dat wij daartoe geroepen zijn. Dat wij geroepen zijn het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. om een einde te maken aan die eeuwige vergelding van kwaad voor kwaad. Daar komt immers nooit een eind aan. Een eeuwige reactie van schelden op schelden, daar komt immers nooit een eind aan enzovoorts. En als wij willen dat er een eind aan komt, dan zijn wij degene die daar bij gelegenheid, voor zover in ons vermogen ligt, een eind aan kunnen maken. Door deze reactie dus inderdaad niet te vertonen en door deze reflectie niet meer te hebben. En de enige wijze waarop we dat leren, is door de Heer Jezus te leren kennen. Degene die wij immers lief hebben, degene wie wij aanvaard hebben en wiens werk wij aanvaard hebben, degene door wie wij leven hebben ontvangen, die ons niet kwaad voor kwaad vergold enzovoorts, en die ons niet schelden voor schelden vergold, maar die ons gezegend heeft in plaats van ons te vervloeken enzovoorts. En zover wij inderdaad navolgers van Christus zijn, om met de term van Paulus te spreken, zullen wij daarvoor gezegend worden, zullen wij zegeningen beërven. En niet alleen in de toekomst, maar wel degelijk ook in het heden. Want dat is hier het volgende vers, vers 9 en 10 van 1 Timotheus, van 1 Petrus 3. Vergeld niet kwaad voor kwaad. Wetend dat gij geroepen zijt om te zegenen, hè, wetend dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zelf zegeningen zal beërven. Want wie het leven wil liefhebben, het gaat dus om zegeningen in de eerste plaats nog hier, dat we ook in de toekomst zegeningen ontvangen. In de hemel, dat is een duidelijke zaak, maar daar gaat het hier kennelijk niet over. Want er staat, want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, nu dus, als gelovige in dit leven, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken, die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede, want dat is nou eenmaal kenmerkend voor dat nieuwe verbond waaronder wij immers leven, die zoeken vrede en jagen diezelfde vrede ook na. En dezelfde woorden, dezelfde gedachten, die vinden we niet alleen bij Petrus, maar ook bij de andere apostelen en in het bijzonder uiteraard bij de apostel Paulus, die nou eenmaal veel meer geschreven heeft. Hè. Maar waar het om gaat is dat vers 12 dan zegt, de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen. Het zal duidelijk zijn dat daarbij niet alleen niet primair gedacht wordt aan rechtvaardigen in absolute zin, aan rechtvaardigen, namelijk wedergeboren mensen, maar hoewel het zo zou kunnen zijn, maar uit het verband blijkt dat hier gedacht wordt aan degene die ook inderdaad volgens ditzelfde recht Gods leven. Dat recht niet der wet, maar het recht van het nieuwe verbond. Niet de wet der geboden en inzettingen, maar de volmaakte wet die der vrijheid is, zei Jacobus bij gelegenheid. Of zullen we het met de woorden van Paulus zeggen, die zegt het wat anders, komt van de andere kant binnen, maar die zegt, de wet van de geest des levens, het nieuwe verbond, Romeinen 8, de wet van de geest des levens, dat is het nieuwe verbond, men vergelijken 1 Korinthe 3, of 2 Korinthe 3, maar de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dat is uiteraard het oude verbond. En de bedoeling is inderdaad dat wij leren te leven onder de beginselen van dat nieuwe verbond. Daartoe dienen we eerst te beseffen dat we inderdaad nieuwe schepselen geworden zijn en dat God zich ten opzichte van ons ook inderdaad anders gedraagt dan ten opzichte van de wereld, de zondaar of hoe het maar heten mag. En dat is waar het om gaat. Wij zijn immers met God verzoend, leren wij. Dan leren we plechtig dat er heel speciale Griekse woorden voor zijn, die we vooral niet moeten verwarren. Dat doe ik ook al mee dus, hè, want dat is nou eenmaal zo. Maar van belang is natuurlijk dat wij beseffen wat het betekent. Namelijk, wij zijn met God verzoend. Wij zijn in een nieuwe relatie met hem geplaatst. Keurig, mooi voor in je woordenboek. Maar het gaat erom dat wij die nieuwe relatie ook inderdaad zouden kennen en daaruit zouden leven. Een relatie is immers bepalend voor onze levenswandel. Wel, als wij een nieuwe, onverbrekelijke relatie hebben met de levende God en met de levende Christus, wat betekent die relatie dan voor ons in de praktijk van ons leven? En daarover wordt hier gesproken. Er worden zelfs meerdere voorbeelden gegeven. Er wordt namelijk verwezen naar verschillende gebeurtenissen uit de geschiedenis, om zo te zeggen. In de eerste plaats natuurlijk wordt er verwezen naar de Heere Jezus zelf, van wie gezegd wordt in 1 Petrus 3 vers 18, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Het is een beetje de omgekeerde volgorde, want hij zegt, Peter zegt in vers 16 en 17 dat wij eventueel, indien de wil van God wil, zouden lijden. Omdat we goed doen, maar daardoor verdrukt zouden worden. Maar daarna zegt hij, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Hij droeg een lijden wat hij feitelijk ook niet hoefde te dragen. Maar hij paste zich aan de wil van God, aan zijn hemelse vader. En hij onderging dus inderdaad dat lijden. Er staat lief voor niks in vers 17, indien het de wil van God wil. En in verband met de Heer Jezus was het inderdaad de wil van God dat hij zou lijden. En de Heer Jezus heeft dat gedragen en met een bepaald doel, namelijk opdat hij ons tot God zou brengen. En dat is ook inderdaad wat hij gedaan heeft daardoor, door zijn lijden. En dan staat er, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dat wil zeggen dat hij inderdaad gestorven is, maar vervolgens is opgewekt. En wij leren uit, niet alleen dit schriftgedeelte, maar meer in bijzonder in andere schriftgedeelten, dat het deze opgewekte Christus is niet alleen door wie wij of in wie wij leven, opstandingsleven hebben ontvangen, maar we leren ook heel uitgebreid en in het bijzonder dat dezezelfde levende Christus, die dus het oude leven heeft afgelegd inderdaad in de tijd aan het kruis, en die opgewekt is in nieuwheid des levens, dat die levende Christus zich tot in onze dagen specifiek wijdt aan ons. Dat wil zeggen, aan de roeping, de opbouw of hoe het maar heten mag van de gemeente waarvan wij deel uitmaken. Kortom, we krijgen dan de bekende uitdrukkingen over dat Christus zich voor ons allen heeft overgegeven. Dat hij degene is die ons inderdaad nabij is, door het leven leidt, hulp geeft te bekwame tijd of hoe het allemaal maar heten mag. Hij zorgt voor ons, is dan de gedachte. De opgewekte Christus, die als de opgewekte en als de eersteling van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond inderdaad zich verantwoordelijk gesteld heeft en zich verantwoordelijk weet voor die nieuwe schepping en dus in het bijzonder voor ons. En het heeft consequenties dus voor zijn dienst, ook voor de dienst van deze Zoon Gods aan zijn Vader. Nou goed, ik kan er nou niet meer van zeggen. Ik neem maar aan dan dat die dingen bekend zijn. Maar de hoofdgedachte vindt u dan verwoord kort in Romeinen 6. Waar staat dat hij inderdaad opgewekt is tot heerlijkheid des vaders. En dat het was om in nieuwheid des levens te wandelen. Dat de dood niet meer over hem heerst. En de gedachte is dat wij die aan hem deel hebben, dat ook wij onze leden, dat wil zeggen onze lichamen, zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, zoals de Heer Jezus Christus dat zelf ook gedaan heeft. Nu, ook in onze dagen. Want hij maakt deel uit inderdaad van een nieuwe wereld waarvan hij de eersteling is. En de overgang van daar naar het noemen van Noach en de dagen van de zondvloed, die ligt dan tamelijk voor de hand. Maar wat er staat is dat Christus in de geest ook gepredikt heeft, in de welke, in de geest ook gepredikt heeft aan degenen die ooit leefden in de dagen van Noach, maar die inmiddels in het dodenrijk dan wel in de gevangenis zijn en die daar worden aangeduid uiteraard niet als mens of als vlees of als ziel, maar als geest. Maar goed, dat doet nou verder niks te zaken, want als je daar wat meer over wil weten, dan hebben we het een andere keer wel weer over. Maar ik zeg maar gewoon dat hier staat dat de Heer geestelijk, want je moet het niet letterlijk nemen, maar overdrachtelijk, dat de Heer in de geest ook inderdaad het evangelie heeft gepredikt aan degenen die leefden in de dagen van Noach. Want Noach, daar gaat het om, hè. De Noach in zijn dagen was als het ware ook een eersteling van een nieuwe schepping. En hij heeft 120 jaar geleefd in een wereld der goddelozen, zoals het meen ik in de tweede Petersbrief heet. In de wereld der goddelozen. En hij heeft het evangelie, de blijde boodschap, gepredikt. Alleen dan ongetwijfeld primair en in eerste instantie de prediking van dat het over 120 jaar, dat over 120 jaar de zondvloed zou komen. En dat de boot, het schip wat hij in zijn tuintje aan het bouwen was, denk ik altijd dan. Hè? Maar dat die ark die hij aan het bouwen was inderdaad tot doel had om de mens inderdaad te redden van het oordeel wat God over de aarde zal brengen. Men heeft hem niet geloofd. Dat zal men in onze dagen ook niet doen. Ze zouden hem nog net niet opsluiten, vrees ik. Maar daar blijft het dan ook bij. Een zonderling, die Noach. Natuurlijk, dat was hij ook. Hij was een gelovig en daarmee net zo zonderling als u en ik, hopelijk. Toch? Nee, ik hoop dat wij net zo zonderling zijn als hij. Want waar het om gaat is dat deze man, Noach, in zijn dagen als het ware al de eersteling was van een nieuwe wereld. Een wereld als, van de mens althans, als het ware, na de zonvloed. Want daar zou hij de eerste van zijn. En in zijn dagen, die 120 jaar zal ik maar zeggen, heeft hij zich ook dien overeenkomstig gedragen. Heeft die nieuwe wereld gepredikt enzovoort. Heeft niet gestreden, ongetwijfeld niet tegen de zonden van die goddeloze wereld om zich heen. Want er was een kwestie van tijd, dat wist hij ook. Maximaal 120 jaar en dan zou het daarmee toch afgelopen wezen. Dus wat zou u zich druk maken? En wat die mensen gepredikt moeten. En wij heten hem prediker der gerechtigheid in de 2e Petersbrief. Wat die mensen gepredikt heeft, is duidelijk. Dat het als zover zou zijn dat ze inderdaad die ark in zouden gaan voordat de deur dicht zou gaan en voordat de regen zou losbarsten. Maar we weten hoe het gegaan is. Er waren er maar 8 totaal die behouden werden door de zonvloed. En de rest van de mensheid had geen interesse in de prediking van Noach. En daar gaat het maar om, hè. Maar wij leven in dezelfde omstandigheden als Noach. Maar Noach die dus een eersteling werd, inderdaad, van een nieuwe wereld. En die daaruit ook leefde. En het is misschien wat overbodig, maar ik probeer het toch maar. Ik moet u toch zeggen dat Noach dan toch in de eerste plaats een type is, niet van ons, maar uiteraard van de Heer zelf. Ik vind die woorden uit Hebreeën 11 vind ik altijd zo prachtig, waar staat: door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde de ark toebereid, waardoor tot redding van zijn huisgezin. En hij is erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die uit geloof is. En meer in bijzonder, hij is geworden tot redding, tot oorzaak van zaligheid zou ik bijna zeggen. Maar tot redding van in ieder geval zijn familie. En de aardigheid is natuurlijk dat al die uitspraken zo zonder meer van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Die wat voor ons een ark heeft toebereid, zeg maar een gemeente, want daar komt er in de praktijk op neer. Maar dat doet er nou even niet zoveel toe. Maar door het werk en door de bediening van de Heer Jezus Christus zijn wij immers gered geworden van het oordeel waaronder de mensheid terechtgekomen is en eventueel waaronder het nog terecht zou komen. Dat maakt dan ook weinig uit. Maar het gaat erom dat wij inderdaad deel hebben aan de verlossing die de Heer Jezus Christus tot stand gebracht heeft, zoals die 8 in de tijd deel hadden aan de verlossing zoals die door Noach tot stand was gekomen, maar in beide gevallen door geloof. Want zoals die 8 behouden werden door het geloof van Noach, zijn wij behouden geworden door het geloof van Jezus Christus. Jawel. Door het feit dat ook hij luisterde naar het woord van God, zich daaraan onderwierp, gehoorzaam was aan het woord Gods en inderdaad daaruit geleefd heeft. En de volgende gedachte is dan dat ook wij precies diezelfde consequenties zouden trekken. Als God dan gesproken heeft, is het de bedoeling dat wij inderdaad leven uit zijn woord. En dat zijn woord, zijn boodschap inderdaad bepalend is voor ons doen en laten, voor onze wandel in het algemeen. Dat staat hier ook, maar dat is weer het volgende vers. Want er staat in vers 21, sprekend over het water waardoor het oordeel kwam in de tijd in de dagen van Noach, daarvan wordt gezegd, vers 21, waarvan het tegenbeeld, het type gewoon hoor, antitype, maar goed, dat is toch hetzelfde, waarvan het type, de doop, ons nu ook behoudt. Niet de doop die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar de doop die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel enzovoorts. Zodat de apostel Petrus hier in de ene kant spreekt over Christus die eens voor de zonden geleden heeft, rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en die inderdaad is opgewekt en gezeten aan de rechterhand Gods. Dat was vers 18 en vers 22. Maar terwijl hij daarover spreekt, onderbreekt hij het verhaal met een vergelijking met Noach aan de ene kant en met ons aan de andere kant. Want Noach is net zo'n weg gegaan. Een weg van lijden. 120 jaar lang voor gek verklaard op zijn minst, zal ik maar zeggen. Maar een weg van lijden in elk geval. Een weg ook van werken. Want hij bouwde die ark. Maar dezelfde gedachte is van toepassing op Christus. Die een weg ging van lijden enzovoorts. Maar vervolgens is het de bedoeling dat deze waarheid uiteraard wordt toegepast op degene aan wie Petrus deze brief schrijft. Dat is het belangrijkste feitelijk. En daar gaan al deze hoofdstukken over. En dat wordt vastgelegd in vers 21, waar staat, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God. Want de gedachte is dat de dood en opstanding van Christus in feite bepalend is voor het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe. Einde van de oude schepping, moet ik wellicht zeggen, en het aanbreken van een nieuwe. Iets dergelijks, maar op kleinere schaal, kwam tot stand in de dagen van Noach, in de dagen van de zondvloed, waarvan Petrus in zijn tweede Petrusbrief dat God een oordeel gezonden heeft in de tijd over de wereld der goddelozen, waarbij Noach als het ware de erfgenaam werd van een nieuwe wereld. Daar komt het op neer, een wereld van na de zondvloed dan. Het is een beeld, natuurlijk, maar zo'n beeld kennen we vervolgens nog eens, want dat is de betekenis van dat begrip tegenbeeld. We krijgen namelijk nog zo'n beeld, namelijk de doop. De doop namelijk, die op zich een uitbeelding is van oordeel en aan de andere kant ook van zegeningen. Het heeft beide kanten uiteraard. Dat was met de zondvloed uiteraard ook zo, want de zondvloed bracht een oordeel over de wereld der goddelozen, maar het werd redding, oorzaak voor zaligheid zal ik dan maar zeggen, het werd redding voor Noach en de zijnen. En datzelfde water waarin de goddelozen verdronken, om zo te zeggen, datzelfde water droeg Noach en de zijnen naar die nieuwe wereld. Het is maar hoe je dat zegt. Hetzelfde geldt voor dood en opstanding uiteraard, want de dood mag dan een oordeel zijn en is dat ook. Het neemt niet weg dat opstanding alleen mogelijk is, uiteraard vanuit de dood, maar door opstanding komt immers die nieuwe wereld tot stand. Door opstanding ontvangt men nieuw leven, zodat vervolgens dezelfde gedachte ook waar is voor de doop, want de doop is nou eenmaal primair de uitdrukking van dood en opstanding. Men verdwijnt immers onder het oppervlak van de aarde, dan wel de zee, dan wel het water gewoon, het is hetzelfde, de uitdrukking van de dood feitelijk, om daarna weer daaruit weder te keren. En dat is inderdaad opstanding. Opstanding uit het water heet het dan bij gelegenheid. Maar waar het om gaat is dat doop inderdaad de uitdrukking is van dood en opstanding. En de gedachte is vervolgens dat iemand die zich laat dopen zich zou moeten realiseren. Nee, hoeft niet daarvoor, daarna mag ook. Lijkt me beter trouwens. Maar iemand die zich laat dopen zou zich moeten realiseren dat hij daarmee uitdrukking geeft aan deze waarheid, namelijk dat hij geen deel meer uitmaakt van deze oude schepping en deze oude wereld enzovoorts, maar dat hij inderdaad deel uitmaakt van een nieuwe schepping, een nieuwe wereld, waarin men geacht wordt inderdaad niet de wil der heidenen, de wil der mensen te volbrengen, maar waarin men geacht wordt inderdaad naar de wil van God te leven, de tijd die overigens in het vlees. En dat voorbeeld hebben we de hele Bijbel door, van alle gelovigen, en in het bijzonder van de Heer Jezus Christus. En dat is waar het om gaat. Ik moet er meteen bij zeggen dat iemand die tot geloof komt en zich sowieso niet laat dopen, die hou ik precies hetzelfde voor, want het is niet afhankelijk van de doop uiteraard, zeker niet van de doop in water. Maar de gedachte is wel, hier die van die vergelijking tussen het water van de zondvloed en van het water van de doop, de gedachte is wel dat als men daar dan doorheen gegaan is, en ik neem aan dat Peter schrijft niet aan mensen die nog gedoopt moesten worden, maar aan de mensen die ongetwijfeld meteen gedoopt waren toen zij tot geloof kwamen. Hij schrijft aan hen en stelt dus vast dat het juist op grond van hun doop, waaraan ze zich hebben overgegeven, de bedoeling is dat zij inderdaad als nieuwe mensen zouden leven. En dat net als de Heer Jezus Christus. Nogmaals, dat ligt niet vast op de doop. Er wordt hier ook geen doop gepredikt. Dat vind je trouwens sowieso in de Bijbel niet. Maar er wordt uitgegaan van dat deze mensen gedoopt zijn. En de parallel tussen Christus, Noach en de zondvloed en vervolgens de doop, onze doop eventueel, die lag uiteraard volstrekt voor de hand. En in dit verband worden al deze dingen natuurlijk ook naar voren gebracht. Want hoe dan ook, het is wel degelijk zo dat wij als gelovigen niet zijn gekomen tot aanvaarding van de een of andere filosofie of de een of andere denkwijze. Daar kun je trouwens cursussen in volgen, weet je wel, over positief denken en hoe je een krachtige persoonlijkheid kunt worden en over hoe je wat kunt bereiken in het leven. Waarom er dus zo weinig mensen wat bereiken in het leven is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar misschien komt dat nog dan. Hè? Maar wij zijn niet aanhangers van de een of andere filosofie. Dat is meestal op Sofie, hè. Antroposofie was nou weer aan het nieuws, geloof ik. En weet ik veel allemaal. We zijn geen aanhangers van een filosofie. We hebben ons leven in de hand gesteld van onze heiland. Dat ben u misschien vergeten, of misschien is het niet duidelijk genoeg naar voren gekomen toen u het evangelie gebracht werd, maar daarom is het wel zo. Op grond van dat ons leven in zijn hand is, zijn wij dus behouden. Maar op grond van dat ons leven in zijn hand is, zijn wij zijn eigendom. En de gedachte is dus dat hij met ons doet wat hij wil. En dat is heus niet een slechte boodschap, of een droevige boodschap. Dat is een blijde boodschap, uiteraard. Want hij is wel te vertrouwen, hoor. Dat is hetzelfde als ze zeggen, in hem kan men best geloven. Hij is betrouwbaar, hij is geloofwaardig, om zo te zeggen. Hij is alle aanneming waardig. Maar dat is praten achteraf. Wij als gelovigen hebben dat gedaan en we dienen daarbij te blijven. Bij datzelfde beginsel. En we dienen te beseffen dat we vreemdelingen en bijwoners zijn voor deze wereld. We dienen te beseffen dat het een kwestie van tijd is, zoals in de dagen van Noach. Of er komt een oordeel inderdaad, ook in onze dagen, over de wereld der goddelozen. Want zover schiet het inmiddels toch wel op, dacht ik. Niet waar? Maar hoe dan ook, er staat een tijd voor, het is een kwestie van tijd wanneer het oordeel komt. Maar wij worden geacht te leven volgens de beginselen van een andere wereld. Wij worden geacht ons te wapenen met diezelfde gedachten die ook de Heer Jezus had en die hier ook naar voren gebracht worden. Wij worden geacht te beseffen dat wij zijn opgehouden van de zonde. Dus 4 vers 1. Hetgeen niet alleen betekent dat wij verlost zijn van de zonde en dat onze zonden vergeven zijn, maar hetgeen wel degelijk betekent dat we ons niet in de maalstroom van de zonde van de wereld zouden begeven. Want daardoor zouden we ongetwijfeld meegesleurd worden, is de gedachte. En dus, wij hebben wel degelijk de verantwoordelijkheid om die wetmatigheid van de wereld te doorbreken door inderdaad eensgezind te zijn, door medelijdend te zijn, door de broeders, de gelovigen in ieder geval, lief te hebben, door met innerlijke barmhartigheid bewogen te zijn, door vriendelijk te zijn, dat wil zeggen ons als vrienden te gedragen. En dat is meer dan alleen maar een groet met een glimlach op het gezicht, hoor. Om ons vrienden te gedragen door niet kwaad voor kwaad te vergelden of schelden voor schelden, maar in het tegendeel voor elkaar te doen wat in ons vermogen ligt, want dat is uiteraard de inhoud van het begrip zegenen enzovoorts. Daartoe zijn wij geroepen, staat er. Daartoe zijn wij kinderen Gods geworden. Niet opdat wij behouden zouden worden of in de hemel zouden komen, zo ziet het er van onze kant uit. Maar van Gods kant, opdat wij inderdaad hem zouden dienen, nu wij gereinigd zijn. En dat is waar het hier om gaat. Want er wordt hier gesproken inderdaad in 1 Petrus 3 vers 16 over een goed geweten wat wij zouden hebben. En daarna in vers 21 wordt gesproken over de vraag van een goed geweten tot God. Daar moet ik wel even op ingaan overigens. Ik heb het eens voor u nagezocht. In het Nederlands is het een beetje vreemde zin, hè? De doop is de vraag van een goed geweten tot God. Nou, een vraag is aan, dus dat is niet tot. Waarom staat er dan tot? Een vraag van een goed geweten tot God. Toen heb ik natuurlijk eerst de King James Version gepakt. Die jongens lossen dat vlot op daar in Engeland. Die vullen gewoon in. Het is niet de vraag, het is een antwoord. Het is het antwoord van een goed geweten tot God. Waarna de vraag is of dat eigenlijk wel in overeenstemming is met het Grieks dan. Want het mag dan Engels zijn, maar of het dan nog Grieks is ook eens maar de vraag. En dan moet ik u zeggen, ik heb drie verschillende vertalingen gevonden van deze ene term. Niet in de Bijbel, want het woord komt hier alleen maar hiervoor. En het begrip vraag komt vele malen voor in de Bijbel. Want dit woord komt alleen maar hiervoor. Maar via de schriften buiten de Bijbel heb ik 3 verschillende vertalingen gevonden. De een is die gewoon van vraag. De ander is die van een smeekbede. Maar dat noemt men een andere vertaling. Maar die ontgaat mij. Volgens mij is dat hetzelfde. Een vraag, een smeekbede. Maar nummer 3 wat genoemd werd, was het woord belofte. En dat is zelfs ouder Grieks dan dat van de Bijbel. Belofte. De reactie op een vraag namelijk. Omdat het gaat niet om vraag als zodanig van één kant, maar het gaat inderdaad om een vorm van informatie wederzijds. Niet een vraag van één kant, maar ook vragen van de andere kant. Reactie van de andere kant enzovoorts. En dat is wat hier ook ongetwijfeld wordt uitgedrukt. Want als u het netjes vertaalt met belofte, dan valt het vers ineens volkomen perfect binnen de context. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Met andere woorden, dan is ineens verklaard waarom het vers hier staat, wat dit vers hier eigenlijk doet in deze uiteenzetting over de praktische levenswandel van de gelovigen. Wat er namelijk feitelijk staat, is dat als onze gewetens gereinigd zijn, en onze gewetens zijn gereinigd als we gelovigen zijn, weet u wel, door het bloed van Christus enzovoorts, en uit de rijkdom van zijn genade, dan zijn onze gewetens gereinigd. Maar waartoe zijn onze gewetens ook alweer gereinigd? Wat was het doel daarvan? Nou, vooruit hem maar. Dat heb ik gehoord. Ik hoorde hem. Om de levende God te dienen. Natuurlijk. Het bloed van Christus heeft onze gewetens gereinigd van dode werken. Hebreeën 9 vers 14. Heeft onze gewetens gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Nou, dat is waar het hier ook over gaat. Een goed geweten tot God, daar gaat het over. En als dat goede geweten daar is, wat is dan de bedoeling? Als wij gereinigd zijn naar de inwendige mens, wat is dan de bedoeling? Dat wij onze lichamen, onze levens dus stellen in zijn hand. En beter nog, want zo staat het er nog eenmaal bij gelegenheid, in zijn dienst. Dat wij in de rest van ons leven inderdaad deze levende God zouden dienen. Met andere woorden, van de doop staat hier dat het een belofte is van, daar komt het vandaan, van een goed geweten tot God. Met andere woorden, men laat zich dopen, maar daarmee drukt men uit dat men zijn eigendom geworden is. En dus drukt men uit dat men nu moreel verplicht, want verplicht mag ik niet zeggen, maar dat nu verwacht mag worden dat men de rest van zijn leven in de eerste plaats deze God dient door wie wij wedergeboren zijn enzovoorts. En daar gaat dus het volgende schriftgedeelte, of zal ik zeggen de volgende hoofdstukken, die gaan daar nog steeds over. Over de wijze waarop wij als gelovigen hem zouden dienen. En de gedachte van 1 Petrus 3 vers 21 is dus dat toen wij gedoopt werden, wordt gewoon vastgesteld dat ze wisten, een vanzelfsprekende zaak, toen wij gedoopt werden, hebben wij dus eigenlijk beloofd om God te dienen. Toen hebben we dat gereinigde geweten aanvaard, want begrijp je me goed, men liet zich dopen op het moment dat men officieel tot geloof kwam. Men kwam tot aanvaarding van het woord Gods en van Christus en het werk van Christus enzovoorts. Op die grond werd men eenmaal helemaal gereinigd, op die grond werd het geweten gereinigd enzovoorts. Maar op diezelfde grond ontvangt men nieuw leven en wordt men dus geacht inderdaad de levende God ook in de praktijk te dienen. En dat is waar het om gaat. En nou is het niet zo, laat niemand dat verkeerd begrijpen, het is zeker niet zo dat wij eerst moeten beloven de levende God te zullen dienen de rest van ons leven, alvorens wij gedoopt kunnen, dan wel mogen worden, want zo werkt het helemaal niet. Het werkt gewoon achteraf. Als men het evangelie hoort en men aanvaardt dat, zou men ter plekke gedoopt moeten worden. Dat staat er. Zo staat het ook. En zo werd het ook gepraktiseerd. Zelfs door de apostel Paulus blijkbaar. En later wordt erop terugverwezen. Want ze zeggen, nou, je weet toch hoe het gegaan is. Dat je tot geloof gekomen en je hebt je gedoopt. Wel nu, de consequentie daarvan is dat je zijn eigendom bent. Het is niet anders. Je kunt niet behouden worden dan je over je eigen leven blijven beschikken. Dan misschien nog zolang je in het vlees bent. Maar daarna ook niet meer. Dus het werkt toch niet. Maar officieel, wanneer wij in hem geloven, op hem zijn vertrouwen, op hem ons vertrouwen stellen, worden wij geacht navolgers van Christus te zijn en dus God te dienen, al kostte ook ons dit ons oude aardse leven, zelfs in de meest letterlijke zin van het woord. Dat is de bedoeling. Maar maak je zich daar niet druk over, daar gaat het bij ons niet eens om. Het gaat er gewoon om of we af en toe nog een uurtje tijd hebben voor de Heer. En het gaat er bovendien eigenlijk alleen maar om of inderdaad het werk van de Heer prioriteit heeft in ons leven. En het gaat erom of als iemand gezondigd heeft, of wij dan hem beginnen uit te schelden, of hebben wij dan genade en vergeven wij. En als iemand ons uitscheldt, zegenen wij dan of vervloeken wij dan. Dat is waar het om gaat. En we dienen ons bewust te zijn van hoe de Heer dat gedaan heeft en wat dus ook van ons verwacht mag worden. Dat dat wellicht moeilijk is, dat zal best. Maar ik moet erbij zeggen, de bedoeling is dan ook inderdaad dat we ons vullen met dit woord Gods, opdat dat inderdaad onze gedachten zou bepalen. En van daaruit is het meteen heel wat minder moeilijk om de Heer op deze nieuwtestamentische wijze te dienen. Dat is waar het om gaat. Wat de apostel zegt over de doop. Wel, hij zegt, dat is niet een aflegging van de vuiligheid des lichaams, zegt hij laconiek, een beetje de spot ermee drijvend. Want wat je ziet bij de doop is alleen inderdaad één onderdompeling, meestal erg kort, zodat het de vraag is of men daardoor de vuiligheid des lichaams wel aflegt. Ik denk dat je daarvoor langer in bad moet zitten, eerlijk gezegd. Niet dan? Maar dat is het niet. Het gaat er juist om dat de doop de uitbeelding is van de reiniging van de inwendige mens, zodat hij een rein, goed, zuiver, onbesmet geweten zou hebben. Dat is wat het uitdrukt. En waar dat geweten onbelast is en onbesmet is, daar wordt de mens, de gelovige dus, in niets gehinderd om inderdaad Christus te dienen. Wel nu, de Heer Jezus Christus zelf heeft God gediend. En het volgende vers zegt dan ook prompt, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Want deze dingen brengen vergelding des loons. Hè? Waar wij zegenen, zullen wij zegeningen beërven, zegt vers 9. En over Christus staat dat hij om de vreugde die hem voorgesteld heeft, het kruis heeft gedragen en gezeten is aan de rechterhand Gods. En die dingen worden ons hier weer voorgehouden, opdat wij God zouden dienen en daarbij ook zouden begrijpen dat het niet alleen naar de wil van God is, zou voor ons genoeg moeten zijn, maar dat bovendien ook daarvoor vergelding des loons is, niet alleen in het heden, maar ook in de toekomst. Zodat ik u mag vragen om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees, te leven. En ik moet u zeggen, dat valt heus wel mee, want waar het ons aan kracht ontbreekt, daar kennen wij die Heer die inderdaad als de eersteling van de nieuwe schepping en als de hoge priester ons niet alleen die kracht geeft, maar ook genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Zo'n Heer hebben wij. Zie? En dat is waar het om gaat. We zouden er niet te gering over moeten denken. Genade is bijzonder goedkoop, dat is waar. Vergeving van zonde, eeuwige zaligheid ontvangen wij uit genade. Maar de normale consequentie is inderdaad dat wij met onze tongen, met onze monden, maar feitelijk met heel ons leven, hem eer zouden geven. Nou, weet ik niet of er nu alsnog nog mensen zijn die zich durven te laten dopen. Hè? Want het is nou een beetje omgekeerd. We hadden eigenlijk eerst moeten dopen, broeder Klaas. Misschien doen we dat nog eens een keer. Hè? Eerst dopen en dan zeggen wat er eigenlijk gebeurd is. Misschien helpt dat. Maar niettemin mag ik in ieder geval, ieder die niet gedoopt is nog, iedere die en bovendien ieder die nog niet tot geloof gekomen is, mag ik uitnodigen om niet alleen tot geloof te komen en niet alleen om zich te laten dopen, maar in het bijzonder, dat vul ik er dan nu voor deze keer maar bij aan, mag ik uitnodigen om zijn leven te stellen in de hand van de Heer, opdat hij dat leven zal gebruiken. Voor die keuze staan wij. Niet alleen de keuze voor onze zaligheid als zodanig, maar inderdaad een keuze om inderdaad niet de tegenstander te dienen, maar te dienen die God en die Heer die zich voor ons heeft overgegeven, die onze zonde gedragen heeft op het hout, maar die ons vervolgens eeuwig leven heeft geschonken. Amen.